Hou je vast. Hier zijn de jongens van de Stamp Podcast. Welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar weer een spiksplinternieuwe aflevering van de Jongens van de Gestampte Podcast. En ik heb het gevoel, Jaap, dat wij met deze aflevering, aflevering 9 van seizoen 6, heel veel nieuwe luisteraars gaan aanboren.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Want die horen dan ook te weten, wat is dat eigenlijk voor podcast van die man, hè?
Nee, maar jij weet de ware reden toch waarom dit een van ons best beluisterde podcast
aflevering zal zijn. Ja, precies. Dat legt misschien ook heel veel druk op degene die tegenover ons aan tafel zitten. Want tot ons grote verdriet eigenlijk, en met name denk ik van de luisteraars die houden van goede grappen, Flippy is er niet bij. Want Flippy die is ons land aan het verdedigen in Curaçao. En we hebben al een paar leuke foto's gezien van Flip.
Is het daar ook oorlog?
Ja, precies. Die is daar ook weer druk bezig om daar de boel op stelte te zetten, in orde te maken. Dus gaan we het deze aflevering doen zonder Flip. En ja, zoals Jaap al zegt, de aflevering. En dan leggen we een beetje druk weer op degene die tegenover ons aan tafel zitten. Dat zijn onze best beluisterde afleveringen. En in aanloop naar de wedstrijd Dynamo 1 tegen de heren van RK Edo 1 zijn Jaapie en ik weer in de auto gestapt en over de leed gecrossed richting Ursem om daar aan te schuiven aan de podcasttafel. Want we hebben een leuk gesprekje gehad op een willekeurige verjaardag. Het waren er zelfs twee. We zitten aan tafel bij Jos Buisman.
Goedenavond, mannen.
Jos.
Van harte welkom. Wat leuk.
Ja, ja, dat vinden wij zelf ook wel. Hè. We doen altijd in aanloop naar derbies. Gaan we even op zoek naar iemand die ons kan ontvangen. En dan een mooie connectie hebben tussen de beide clubs. En nou, in jouw geval denk ik ook een hele grote connectie zelfs met RK Edo. Dus
dat, zeker weten.
Dat belooft een hele mooie, mooie verhalen te worden. En dan met name natuurlijk over je vader Gerard. Dus daar komen we zo zeker op. Want naast jou, ik heb het over je vader Gerard, maar naast jou zit Ruben. En die moet opa zeggen tegen Gerard. Ruben, jij ook van harte welkom.
Goedenavond.
En dank dat we hier mogen aanschuiven. Ex-selectiespeler van Dynamo.
Zeker.
2 jaar geleden gestopt.
Ja.
Gezondheid, blessures, motivatiespier die liet je een beetje in de steek. En ja. Nou, tof dat je aanschuift. En ja, dat Flipje er niet is, dat zorgt er natuurlijk voor dat wij een mystery guest, CQ Sidekick, in ons midden hebben. Die de taken van Flippy heel goed gaat waarnemen. En die komt helemaal overgevlogen uit Delft, als ik het goed zeg, Pieter.
Dat zeg je helemaal goed.
Dat is Pieter Visser, hier links van mij. Een speler uit de roemruchte geschiedenis van RK Edo. Heeft gespeeld bij ons tot en met de A1. 1982. En ja, daar hebben we wat mooie foto's van mogen zien. Was ook een uniek leuk team met heel veel markante figuren erin. Dus daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Pieter, jij ook super bedankt dat je er bent.
Dankjewel.
En je hebt zelfs geluisterd naar de aflevering van ons. De aflevering, de befaamde aflevering van Frank Bisschop en Tim Koning.
Nostalgie.
Over de C1 van toen. Nou ja, daar hebben we het net eventjes over gehad. 130 doelpunten voor en 0 tegen. Dus ja, daar gaan we natuurlijk niet al te veel over hebben, want er is al genoeg over gezegd. Maar toch wel weer leuk om dat even op te noemen, denk ik, hier in de podcast. Ja, Jos, jij bent als klein jongetje, ben jij begonnen bij RK Edo? Was het op de Burgt of al op de Krom?
Ik heb nog even op de Burgt gevoetbald, maar niet zo vaak. Al vrij snel, volgens mij de Krom ik was 9 denk ik, dat de Krom werd geopend.
Ja.
74, ja.
Klopt.
Dus enkele wedstrijden op de Burgt, denk ik. Maar wat ik me dadelijk van meer kan herinneren is de activiteiten vanuit de school. de sportdag van de school die we dan op de Burcht hadden.
Ja, die velden lagen er zeg maar nog dat je het kon gebruiken.
Ja, zeker weten. Was. Okay. Zeker weten, ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik, dat was zo'n steile brug, hè, die over de sloot liep vanaf de Burg, zo de Burg
op. Best wel, ja. Ja.
En dat ik met een tas met spullen over die brug fietste en zo rechtdoor de sloot in dook. Dat met fietsen al. Dat zijn de herinneringen die ik aan de Burg heb.
Kijk, maar die brug is er dan toch nog?
Ja, die brug is er nog. Die is er nog, ja. Maar ik heb er niet overheen gefietst.
Nee, trauma.
Ja. Ik vond het altijd wel lastig, want hij is smal en je hebt niks aan de zijkant natuurlijk. Klopt. En ik moest er nog wel eens met de trekker over.
Dat klopt, ja.
Dan was hij toch echt smal.
Ja.
En toen naar de Krom, Jos.
Toen naar de Krom, ja.
Wie waren ongeveer, zat Pieter toen al bij jou in je team? Met de allervroegste jeugd, weet je dat, Pieter?
De allervroegste jeugd denk ik niet, want we zijn net van een andere jaargang.
Oké. Okay,
ja, dus meestal zeg maar in de tweede jaargang, hè, want je zat altijd 2 jaar zat je in de B'tjes en dan 2 jaar in de C'tjes. En dan in het tweede jaar kwam ik er meestal bij.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk de mooiste tijd die we met elkaar gehad hebben was natuurlijk de memorabele C1.
Ja. Onvermijdelijk C1.
Onvermijdelijk C1. En ook in de A1 hebben we samen alle potjes gevoetbald.
Ja. Ja, want dat was, even kijken.
Ja, in volgens mij 2 jaar zelfs.
Ja, tot, ja. Ja,
van,
ja.
We hebben wat foto's voorbij zien komen. Misschien kunnen we die even reproduceren wie er daar allemaal op staan, Jos.
Ja, ik moet die foto even bijhalen nog.
Ja, ik heb hem zelf, ja, ik zag Perry.
Ik heb 2 foto's trouwens van 2 jaar achter elkaar. Ja. En ik heb mijn fotoboeken bijgepakt en de tweede foto staat helaas bij... Gedegradeerd.
Oh ja, inderdaad.
Een dieptepunt van de A1. Gedegradeerd met het elftal. Het eerste jaar draaiden we redelijk goed mee volgens mij. Maar het tweede jaar was vrij dramatisch.
Jullie verloren het misschien van andere zaken dan van alleen voetbal gerelateerd.
Ik had het idee dat er heel veel andere prioriteiten werden gesteld in die periode. Ja.
Ja.
Maar er was een prachtig team. Onder andere met Perry. En Marcel Bierhalder erbij. Pieter Visser, natuurlijk.
Oh, ook zo'n barrel. Richard?
We hadden zelfs, ik heb een foto met Olaf Brix.
Oh ja, ja, die heb ik.
En je zou toch zeggen, gezien. Met Olaf Brix in het team, dan moet je wel ver komen.
Ja.
Maar dat is uiteindelijk toch niet gelukt.
Ik ben ook een keer gedegradeerd met Olaf Brix in het team. Dus dat is misschien een rode draad. Maar het lag niet aan Olaf in ieder geval.
Meestal ligt het niet aan Olaf inderdaad.
Ik kan me 1 wedstrijd herinneren en dat was in het kermisweekend.
Hmm,
ja. En we moesten altijd verzamelen vlakbij wat de voormalige bibliotheek was. Er was een klein parkeerterreintje.
Pastoorlemeerstraat.
Pastoorlemeerstraat. En we waren met z'n 9e en we maakten ons grote zorgen. Marcel Bierhalder en Perry Meijne waren er niet. Maar er stond wel een klein autootje op het parkeerterrein. En die begon op een gegeven moment een beetje te bewegen. Deurtje ging open. En 2 heren stapten poedeldaak naar buiten, niet beseffend dat er ook het vrouwenhandbalteam stond.
Oh.
En ik denk dat beide heren ook toen in de wedstrijd binnen 5 minuten een eigen doelpunt hadden gemaakt.
Ja.
Dus dat was geen fijne wedstrijd toen. Maar we hebben wel vreselijk gelachen.
En het was ook natuurlijk dat je op dat moment dacht, oh ja, we gaan het niet redden, we zijn maar met 9 man. En die mannen wachten natuurlijk bewust... Tot het laatste moment dat we zouden vertrekken.
Ja, paniek in de tent.
Die meiden stonden allemaal met te springen en met hun handen voor hun ogen. Wat gebeurt hier nu allemaal?
Ja.
En die wedstrijd, inderdaad, na dat geweldige eigen doelpunt. Ik heb nog nooit zo'n mooi eigen doelpunt gezien. Was die wedstrijd ook snel gedaan. Maar ja, dat was kermisweekend, hè. Dus
ja,
prachtig.
Dat vergeet je nooit meer.
Dat zijn dus herinneringen. Ik weet niet veel meer van die tijd, maar dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Dus wat Pieter noemde, had ik ook opgeschreven. Ik denk, dat moeten we zeker vertellen, want dat zijn zaken die je nooit meer vergeet.
Precies, ja.
Nou, ik heb hier staan, Rob Vla was er nog bij, in dat bewuste jaar.
Ik heb hier ook nog...
Richard Laan.
Richard, Tom Flores.
Tom Flores.
Frank Bisschop. Elko. Elko de Vries.
René Ruiter.
Ja, die heb ik ook.
Toch wel Menzo.
Ja, schitterend team. En begeleiders zie ik hier Dick Smits. Wim Groot als trainer. En Cor Pronk, Ruben, daar hadden we het voor de aflevering nog over. Opa Limo, die kon je zeker ook nog herinneren.
Ja, ja, ja. Ik ben dat ik klein was, ondanks dat ik bij Dynamo voetbalde, best wel vaak bij de club Erke Edo geweest. Ja. Omdat ik dan met opa Gerard meeging, als hij terreindienst had of wat dan ook. En we hadden het boek van 75 jaar Erke Edo erbij gepakt. En toen kwam toch wat bekende gezichten tegen.
Leuk, van toen.
Ja, waaronder opa Limo. Maar ik had eigenlijk geen idee wie dat was of hoe die echt heette. En dat bleek dus Cor Pronk te zijn.
Ja, nou, die staat dus ook op die iconische foto. Ja, en die was toen jullie begeleider, zeker sponsor ook. Ja. Dat echt van die fantastische trainingsjasjes hadden jullie aan.
De schakel.
Kan dat, schakel?
De, ja. Zo heette toch zijn...
Ja, dat klopt, ja.
Zijn
ja.
Tuincentrum-achtige, wat was het?
Met de Straai ook, ja. Ja.
En die verzorgde met het toernooi, hè. Had hij zo'n heel groot rek met allemaal... Dan verzorgde hij gewoon de limonade tijdens de wedstrijden en dergelijke. En ook op zaterdag volgens mij, dus vandaar. Hoe hij aan de naam is gekomen is ons nog een beetje een raadsel.
Nou, die heeft hij zelf bedacht.
Die heeft hij zelf bedacht.
Maar Iedereen noemde hem opa Limo op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Zeker bij mooi weer, dat hij dat allemaal buiten op die tafels. Ja, dan. Cor, die was gewoon elke dag bij Edo.
Ja. En toen ging je naar de senioren, Jos al?
Ik heb na de A1 heb ik denk ik een paar wedstrijden in het eerste gevoetbald. Een aantal mensen om me heen dachten dat ik veel vaker in het eerste had gevoetbald. Maar, dat was jij. Dat was ook je broer Ed die dat dacht. Maar helaas, ik heb twee potjes gevoetbald en ik was niet goed genoeg.
Nou, heb je meer in het eerste gevoetbald dan Ed en ik bij elkaar?
Ja, dat is ook niet zo heel erg moeilijk volgens mij.
Dus en Marcel?
Ik belandde uiteindelijk in het derde. En daar heb ik 2 jaar gevoetbald. En toen ben ik gestopt.
Ja, oké. Okay.
Dus het derde was ook wel een leuk team, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk was het heel vaak, waren heel veel van die mannen die allemaal al werkten.
Ja.
En ik studeerde nog. Ik zat bij de HAO. En na de wedstrijd werd er een potje gemaakt. Er werd een hoop bier gedronken. En ik moest dan toch weer wat aan de studie doen.
Ja.
Dus dat past op een of andere manier niet zo meer. Dus de lol ging er een beetje vanaf.
Ja.
Dus dat was het eind van de carrière bij Edo. Voor mij dan.
Ja.
Nou, ik kan me nog herinneren dat een van de laatste activiteiten die we hadden met het team was een feestje bij Jos Koppers. En die ging naar Hongkong toe.
Oh.
En die moest een paar jaar voor zijn werk daar naartoe. Dat was een soort slotfeest. Nou, we hebben daar ontzettend veel lol gehad met het team. En veel muziek gedraaid en gedanst. Was nog een van de nummer Hongkong van Corrie van Gorp, wat de hele avond grijs gedraaid werd.
We gaan op vakantie naar Hongkong, Hongkong, Hongkong. We gaan op vakantie naar Hongkong, Hongkong aan de zee. We nemen op vakantie naar Hongkong, loempie, loempie. We nemen op vakantie naar Hongkong, loempie als mee.
Nou, dat was een mooi afscheid van het team. Met name voor hem dan. Maar ik was voor mij ook bij feitelijk het einde van mijn carrière. Dus dat waren een paar mooie jaren, maar ik ben daarna gewoon wat anders gaan doen.
Ja. Hey Ruben, jij bent ook als klein jongetje begonnen bij Dynamo.
Ja, dat klopt.
Al door opa waarschijnlijk al behept met het voetbalvirus en waarschijnlijk door je vader ook. Dus jij ging ook natuurlijk bij Dynamo voetballen als echt Ursemmer.
Ja, dat klopt. Vaak genoeg getracht om over te halen naar Erke Edo. Maar,
heel waar?
Zeker weten. Maar ja, aangezien SC Dynamo ongeveer mijn achtertuin is,
inderdaad.
Was het toch wel wat makkelijker om daar
als te gaan voetballen. Als we nou heel stil zijn, dan horen we straks Bert Blank hierachter wat tactische aanwijzingen geven.
Daarom heb ik ook een microfoon, of ik bedoel een koptelefoon opgezet, Bram. Want,
dan worden we door afgeleid. Jij kent die verhalen misschien al.
Ik heb jarenlang naar Bert moeten luisteren. Ja.
Ja.
En ik vertelde net dat ik wel eens gedegradeerd ben met Olaf Brix in het team.
Ja.
We konden de laatste wedstrijd van de competitie met de tweede degraderen. bij Woudia uit. Maar als we wonnen, dan degradeerde Woudia in plaats van ons. En Bert Blank, die voetbalde volgens mij dat jaar helemaal niet, maar die trainde de A1. En Henk Lenting zat in die A1. Die had hem ook mee, die had Bert meegenomen en zichzelf mee, want we hadden echt het hele seizoen tekort. En Bert had zichzelf opgesteld in het centrum achterin. En ik speelde ook in het centrum achterin. Maar Henk was ook centrale verdediger in de A1.
Okay.
Olaf Brix maakte 1-0. En het ging eigenlijk helemaal goed. Maar de bedoeling was, want Bert, ja, voetbalde niet zoveel. Zijn conditie houdt niet de hele wedstrijd vol. Dus de bedoeling was, Bert gaat er in de loop van de tweede helft uit. En dan kwam, zou Henk erin komen. Maar Bert zei, ik ga er niet uit. Ik ga er niet uit. Jaap, Henk, maar Henk moet erin. Jaap, ga jij er maar uit. Dus toen ging ik eruit. En Henk kwam er 5 minuten voor tijd nog in. En 1-1. Die spits van Woudia, die scoorde. En wij waren gedegradeerd.
Oh jee.
Dus wow. Daarom heb ik nu die... Ja, nu heb ik... Daarom ja, heb ik nu die,
ja. Maar hier dus in de achtertuin, Ruben. Dus ja, dat is een makkie dus. Ook met de nazitter denk ik wel makkelijk.
Ja, ik kon zo naar huis lopen. Dat klopt wel.
Ja.
Maar ja, dat nazitten dat kwam pas veel later natuurlijk.
Ja, ja. Want je was als klein jongetje dus hier ook vanaf de eetjes zeker of effies?
Ja, vanaf... hoe was dat? Als je je zwemdiploma had gehaald, dan mocht je op voetbal. Volgens mij ging dat zo, maar inderdaad alle jeugdelftallen doorlopen. Ook al een aantal jaar in de selectie gevoetbald.
Ja, top.
Wel wat meer wedstrijden in het eerst gespeeld dan mijn vader.
Heel wat meer.
Ja, hoeveel zijn het er geworden uiteindelijk?
Ik zou het eigenlijk niet weten.
Hoeveel keer heb je tegen Edo gevoetbald, het eerste? Ik kan me sowieso 1 keer herinneren, maar...
Ja, ik denk wel meerdere keren hoor. Maar je hebt van die jongens die van elke voetbalwedstrijd elke detail nog naar boven kunnen halen. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook niet heb hoor.
Nee, ook geen idee tegen wie je van Edo, wie je dan tegenover je had. Of ik denk...
Nee, ik weet wel dat ik tegen die gasten van Grote Man een paar keer heb gevoetbald.
Ja.
En Chris van der Heijden... dat soort jongens, Ted Hart.
Ja, zit er nog steeds bij. Chris ook trouwens. Die staan zondag waarschijnlijk...
Allebei in de basis, neem ik aan.
Zijn ze niet weg? Oh nee, ze zijn weg tegen Spirit.
Volgende week erop, ja.
Oh, man. Ja, oké. Dus die zijn er tegen Dynamo wel bij, gelukkig. Ja. En ga je nog je rentree vieren ooit, denk je, in een elftalletje... Dynamo 4-5 is. Hoeveel teams heeft Dynamo nu? Senioren teams? Weten we dat? 4 of 5? Wat is het?
Ik durf het niet te zeggen.
Een paar, geloof ik.
Ja, ik denk een stuk of 4. Ja. Ook nog wel een veteraan. Maar die spelen op halfveld, geloof ik.
Ja, 7 tegen 7. Maar ja, die spelen op zondag ook zeker. Ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, en dan is aan jouw carrière een einde gekomen. En dan zit je evengoed gewoon hier mooi in de podcasttafel. Pieter, ook als klein jongetje begonnen bij RK Edo, ongeveer hetzelfde traject. Heb jij, omdat je zegt ik ben een jaar jonger dan Jos, heb jij dan nog op de Burg gevoetbald?
Ik heb niet op de Burg gevoetbald. Nee, ik begon meteen op de Krom.
Oké. Ja. En nou ja, dus ook alle jeugdelftalletjes doorlopen, een beetje dezelfde lichting als Jos.
Ja, het begon toen volgens mij met de D'tjes, hè? Klopt dat? Er waren nog geen E'tjes en F'tjes.
Ja, klopt.
Ja.
En ook dezelfde generatiegenoten en trainers die je nog bijstaan van vroeger?
Ja, Bakker, volgens mij. A-junior, inderdaad Groot, nu je zijn naam noemde.
Wim Groot.
Dat zijn eigenlijk de enige trainers die ik me kan herinneren. Nou, ook Pronk. Zo langzamerhand komen ze wel boven, ja.
Ja, Peter Smal. We hebben ook in de podcast gehad. Ja. Hebben we het ook nog even over jullie gehad.
Ja.
Ja.
Ja. En nou ja, uiteraard ook jouw vader. Erg actief bij de club. In allerlei...
Wat dat betreft is voetbal mij met de paplepel ingegoten, inderdaad.
Ja. Ja.
Ik ben heel veel met mijn vader mee geweest. Ja. Naar wedstrijden op zondag. En op die manier leer je ook heel Noord-Holland kennen boven het Noordzeekanaal.
Ja.
Tot Texel aan toe.
Geweldig.
Ja.
En in welke hoedanigheid ging jouw vader dan? Ook als voorzitter ook al? Of was je
als voorzitter.
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
Hij was eerst penningmeester van de afdeling Noord-Holland. En hij werd al vrij snel voorzitter.
Ja.
Maar ook als penningmeester volgens mij gingen al de velden langs. Want ja, het was echt een voetbaldier.
Ja.
Van hoog tot laag.
Dus niet alleen aan RK Edo dus verbonden, maar gewoon ook heel Noord-Holland door in die zin.
Oké. En toen waren er nog iets van ruim 20 afdelingen.
Ja.
Uiteindelijk zijn afdelingen samengevoegd. En mijn vader is doorgegaan totdat West 1 ontstond. Dat was het.
Ja.
Volgens mij waren dat de afdelingen Haarlem, Amsterdam en Noord-Holland.
Ja.
Dus je had een afdeling Noord-Holland, maar dat was eigenlijk maar een deel van Noord-Holland.
Ja, ja, ja.
En op een gegeven moment werd er nog meer samengegaan.
Utrecht is ook West 1 tegenwoordig.
Ja, toen inderdaad is hij gestopt.
En nog
ja.
een stukje ten oosten van Utrecht zelfs.
Klopt. Ja, het zijn nu volgens mij 7 of 8 districten nog, dacht ik.
Nou ja, je hebt Zuid 1 en Zuid 2, volgens mij West 1, West 2, Noord en Oost. Maar of je daar nog 1 en 2 in hebt, weet ik niet.
Ja. En maar ja, toen op een gegeven moment was hij ook 70.
Ja.
Daarbuiten heeft hij ook wel in het zaalvoetbal gedaan.
Oké.
Daar heeft hij in het landelijk bestuur gezeten.
Kan ik ergens gelezen hebben dat hij BOR heeft opgericht?
Ik kan me niet herinneren dat hij het heeft opgericht, maar ik kan me wel herinneren dat hij bezig was met een kot of een huis voor BOR.
Een kot?
Ja, waar ze, dus het is echt een thuishonk.
Ja, ja, ja. Leo Blank had een stuk geschreven in de krant. Ja. Toen heb jij jou ook gebeld waarschijnlijk. Ja. Want,
dus hij zette zich daar wel voor in, dat klopt.
Ja, geweldig. Ja.
Ja. Ja. Dus hij had zijn tentakels overal in zitten. Als het ging om jeugdwerk, om voetbal.
Ja, geweldig. Ja, ja, top. Nou ja, Joost, jij was natuurlijk ook als klein jongetje, denk ik, met je vader mee als vlagger van het eerste.
Zeker weten. Ik ben heel veel mee geweest. En Chris ging ook vaak mee.
Ja, je broertje.
Chris. Hebben we heel veel gezien. Hè? Vaak met Edo op pad. Ook inderdaad aan Texel. Met de bus met z'n allen. Een dagje
was jij ook mee, Pieter? Met Texel?
Nou, ik denk niet dat ik toen mee was. Maar er waren wel een paar keer gelegenheden. Er was ook een keer volgens mij een toernooi. Ze hadden toernooien waar dan altijd de afdelingskampioenen... zeg maar, dan ook voor het Nederlands kampioenschap van de afdelingen speelde.
Cool.
En Edo heeft daar volgens mij ook wel eens aan meegedaan.
Echt waar?
Of niet? Ik bedoel, Edo is wel eens kampioen geweest van de hoofdklasse?
Kijk ik even naar mijn rechterbuurman.
Dat is een quizvraag.
Edo heeft in de jaren 50 die derde klasse gehaald.
Ja.
En toen weer terug naar de vierde, maar volgens mij daarna alleen maar...
Afdeling.
Op afdelingsniveau
afdeling.
Gespeeld, totdat ze heel veel van die afdelingen natuurlijk gingen opheffen en het opeens veel makkelijker werd om in die vierde klasse terecht te komen. Maar ik kan me dat niet
toen,
wel kampioen van de eerste klasse, maar in mijn beleving niet van de hoofdklasse in de jaren dat jij dat meegemaakt kan hebben.
Nou, ik denk dat ik waarschijnlijk in de war ben met dan een vertegenwoordigend elftal, want Edo had toen een paar hele goede spelers, Jos en Co Keizer.
Oké. Ja.
En die werden volgens mij altijd uitgenodigd voor het Noord-Hollandse afdelingselftal. En misschien dat ik daar dan een toernooi van heb gezien. En dat was dan natuurlijk heel leuk om daar 2 Edo-spelers te zien.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Sorry voor Dynamo in dit geval.
Jij ging dan heen in een andere hoedanigheid natuurlijk met je vader. Omdat
ik was gewoon de zoon van.
Ja.
Ja. Ja.
Ik mocht mee. Ja. Ja.
En jij mocht ook mee, hoor.
Ik mocht ook mee. Nou, ik heb heel veel leuke potjes gezien. Maar wat ik ook wel af en toe jammer vond... Mijn vader was dan... geleide grensrechter en stond aan de kant natuurlijk met die vlag omhoog af en toe. Nou, er werd flink wat op hem gevloekt en geschreeuwd en uitgescholden. En, nou, dat was
voor jou
was voor ons niet altijd erg leuk. We gingen dan af en toe even ergens anders staan, want je wilde niet dat je vader zo uitgescholden werd.
En het is nog steeds zo natuurlijk, want het blijft gewoon een verschrikkelijke klus om te doen, hoor.
Dat zal alleen maar erger zijn geworden.
Clubscheidsrechter of clubgrensrechter.
Ja. Ja.
Maar ja, het is ook, voetbal is ook niet 11 tegen 11.
De sympathieke puntenpakker.
dat is op dit niveau 12 tegen 12. En op overige senioren niveau is het natuurlijk 13 tegen 12.
Ja.
Want dan heb je nog een eigen scheidsrechter.
Ja, ja, gelijk. Ja. 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 Maar goed, dat veel mee geweest, veel gezien. Mooie tijden. Ik had laatst even gekeken in dat mooie boek van 65 jaar Edo... Waar mijn vader allemaal naar voren komt. En, ik heb iets van 14 foto's teruggevonden met mijn vader in allerlei hoedanigheden. Maar inderdaad, derde klasse heeft hij ook weer gevoetbald.
Ja, er staat een mooie foto in dat hij volgens mij in de derde klasse...
Er staat een prachtige foto inderdaad, ja. Klopt, okay. Ja. En ik las ergens dat hij vanaf zijn 14e, toen werd je pas vanaf je 14e werd je voetbal... lid kon je gaan spelen. Uiteindelijk bijna 50 jaar is je lid van Edo geweest.
Ja.
En vervolgens inderdaad geleider, speler. Of eerst speler en daarna geleider. Grensrechter heette dat toen nog, hè? Ja. En vervolgens heel wat jaar in het bestuur gezeten.
Complex beheer.
Ik weet niet complex hoe beheer. Ja, ja, nou, ja, ik weet niet of het zo noemde bij ons, maar het was dan vaak velden keuren.
Consul.
Ja. Nou, ik weet niet of het consul was, maar hij moest in ieder geval velden keuren.
Ja.
Op zondagochtend.
Ja.
En dan was het op vrijdag lijnen trekken. En dan ging Ruben vaak mee.
Oké. Okay.
En dan was het op maandag kleedkamer schoonmaken.
Ja.
En dan... nou, je vertelde laatst, Bram, dat je wel eens om 7 uur maandagochtend bij Edo iets moest ophalen.
Ja, dan was ik zondag vergeten.
Je voetbaltas.
dat was altijd volk. Het was altijd dezelfde. Dat was altijd Gerard, ja.
De wekker stond gewoon maandagochtend op 6 uur. Ja. Ging kort over 6 ging je de deur uit richting Edo.
En had hij de thuislangen had hij dan al helemaal uitgerold. En dat hele complex stond blank. En die werd zo helemaal schoongeveegd, joh.
Nee, die was een beetje de voorbereidingen in koffie zetten. En dan kwam de rest. En dan met z'n allen kleedkamer schoonmaken.
Ja, joh.
Ja. Dat heeft hij eigenlijk nog best wel lang gedaan. Maar ik begreep dat hij tot zijn 80ste ongeveer wel richting Edo ging. Maar de laatste jaren... geloof ik, dat was niet meer om 7 uur zo'n hoor. Dat was wel wat later. Het tempo zat er een beetje... Het zat er niet meer in op dat moment. Dus,
Maar zijn we erachter gekomen waarom dat... Want ze hebben in feite natuurlijk de hele dag om het schoon te maken. Maar gewoon lekker vroeg aanwezig.
Ik heb geen idee waarom we dan 's ochtends zo vroeg moest beginnen met alles.
Nou ja, dat is mooi toch? En ook onderscheiden?
Ja, klopt. Eerde lidmaatschap heeft hij in 98 gekregen.
Ja.
En nog een of andere speld van de KNVB, waarderingsspeld of oorkonde of hoe je dat noemt.
Ik denk dat het dan toch met die consul te maken heeft. Want dan ben je van de club, je bent consul voor de KNVB, denk ik.
Omdat je om die reden gewaardeerd bent of die, die oorkonde hebt gehad.
Dat was met Albert de Dekker ook zo.
Ja.
Dus ik weet niet precies hoe dat...
Hij heeft hem samen gekregen met Rinus Laan. Toen zijn ze samen... hebben ze die waarderingsspeld gekregen. Lid geworden.
Ja.
En er zat nog heel wat jaar in het bestuur. En ook lid van de Club van 100. Dus in allerlei hoedanigheden was het heel mooi, vond ik, om te zien dat hij terugkwam in dat boek. In verschillende rollen die voor Edo heeft hij vervuld. Dat is heel mooi om terug te lezen. En er kwam er ook wat verhalen tegen. Met Bert Blank heeft hij dus ook nog gewerkt, maar dan in een andere hoedanigheid. Want hij was vanuit bestuur, was hij... min of meer aanspreekpunt voor coaches in bepaalde periode.
Dus wat Nico nu is, dus hoofdtechnische zaken dus.
Oh, dus toen Bert coach was bij Edo, sparde hij. Ik las nog een stukje tekst in het boek dat Bert over mijn vader schreef. Of vertelde dat hij dus veel met mijn vader te maken had in die tijd.
Ja.
Als vader en als vertegenwoordiger van het bestuur. Dat ze konden sparren over dingen die speelden of aan de orde waren. Dus Bert en mijn vader hadden in die hoedanigheid contact met elkaar.
Oh, wat leuk.
Ja.
Prachtig. En Pieter, jouw vader is ook onderscheiden, toch?
Onder andere is hij bondsridder geworden van de KNVB. En daarbuiten had hij ook een koninklijke onderscheiding, inderdaad. Voor de verdiensten voor de maatschappij, noem ik het maar.
Super trotsmakende mannen.
En daar was hij inderdaad zelf ook heel trots op.
Ja, dat begrijp ik wel. En jullie denk ik ook wel.
Zeker.
Ja, ja. Nou ja, dat gaat hartstikke mooi zo, jongens. We zitten lekker aan. We zitten lekker een aflevering op te nemen. En ik denk dat we de draad even gaan oppakken.
We gaan naar het laatste nieuws.
Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de grond te melden? Kom maar, Bram, met het nieuws. Poppenkast. Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de Krom te melden? Kom maar, Bram, met het nieuws.
Ja, en straks in deze aflevering hebben wij de beste 11 zonder Flippy zelf samengesteld door Jos Buisman. Maar eerst gaan wij natuurlijk het laatste nieuws doen. Maar starten wij uiteraard met de uitslag van de prijsvraag van de vorige aflevering.
Ik dacht het is een makkie, maar...
Het is feitelijk geen makkie. Want ik heb een collega gehad, die heeft het gegoogeld. Nou, het is een lang verhaal, maar de collega's en ik hebben een beetje een bijzondere relatie als het gaat om de jongens van de gestampte podcast. Want ik heb wel eens inderdaad tegen ze gezegd van je moet meedoen met de prijsvraag. En dan gaf ik het verkeerde antwoord. Dus dan deden ze mee en dan stuurden ze het verkeerde antwoord op. Dus dat doen ze niet meer. Dus ik zeg tegen de jongens, we hebben weer een nieuwe prijsvraag. Hoe heette het jubilerende Chinese restaurant De Lange Muur voordat het De Lange Muur heette? Weet iemand van jullie dat? Pieter?
Ik niet, nee.
Ruben?
Nee, zeker niet.
Jos, weet jij het?
Nee, helaas.
Nou ja, het is ook op Google, het is nergens te vinden.
Nee, maar ik zie hier op tafel een jubileumboek liggen.
Ja, inderdaad.
En daar staat het gewoon in. Dus ja, als je gewoon het boek hebt gelezen, dan weet je dat natuurlijk.
Ja, precies. En,
daar had ik dan net niet op gezocht in het boek, helaas.
Inderdaad. Even kijken. We hebben wel geteld. Ja, 1 inzending.
Nee.
Meer?
3.
3?
2 fouten.
Oh, die heb ik niet van je gehad.
Ja, nee. Zeker wel.
Nou, vertel.
Ja, ik heb hem nu niet bij de hand, maar Koen Tunnel, onze vaste inzender,
ja?
die dacht, ja, dat is een strikvraag. Het heeft altijd al De Lange Muur geheten.
Oké.
Het is toch feitelijk, was dat altijd de achterburen van Koen. Dus Koen had het gewoon moeten weten.
Moeten weten, ja.
Dus ja, we zijn wel een beetje teleurgesteld in Koen. Maar ja, dit keer zeker dus geen worst voor Koen. Ted Bakker heeft ook een poging gewaagd. Maar dat was ook fout. Maar ik weet even niet meer het antwoord uit mijn hoofd.
Wat Ted had, nou, dat is misschien een leuke prijsvraag.
Nee, maar ik kan het wel even opzoeken.
We gaan het even opzoeken. We pakken even de telefoons erbij. Dan geef ik ondertussen prijs wie het correcte antwoord heeft gegeven. En dat is niemand minder dan vaste luisteraar, vriend van de show, Kees Heemskerk. En Kees gaf het goede antwoord, want die zei het restaurant heette toen Bamboe.
Dat klopt. We hadden bij Edo 4 ook het bamboe-team met Chinese cijfers achterop.
Ja, dat klopt.
Nou, ja, dat bamboe-team was toch wel een begrip. Met Perry Meijnen en Marcel Bierenhaal erin.
Kees die werd ingeschakeld bij de penaltybokaal toen de tijd. Bij de jeugd op zaterdagmorgen. En die droeg toen dat shirt van dat team.
Ja, dus dat team was al opgeheven. Maar dat shirt hadden ze bewaard voor de keeper. Dat die kwam voor... voor de penaltybokaal. En wat zegt hij er nog bij? Want volgens mij...
De befaamde rugnummers van Edo 4. En later werden de keepershirts mogelijk gemaakt door de Club van 100. Een van de vele acties die de Club van 100 door de jaren heen gedaan heeft. Daar kan je in de vorige aflevering alles over horen met Erik Kleiboer. Dan gaan wij het laatste nieuws doen. Het jeugdtoernooi vindt plaats op 19, 20 en 21 juni. En die hebben een nieuwe sponsor en dat is Braas & Partners. Dus niet alleen sponsor van de jeugd, maar dus ook sponsor van het toernooi. En dan hebben we ook dus een nieuwe sponsor van de penaltybokaal als opvolger van Bark. Dat is Stam Vloeren. Joris, daar ga ik vanuit. Finale is bij...
Mooie brug krijgt hij.
Ja, een echte Antonbrug.
Dat is een echte Antonbruggetje, ja.
De finale van de penaltybokaal, jongens, mochten jullie je vervelen, die is op zondag 21 juni. En er staan ook weer allerlei markante keepers tussen de palen. Bobby Sushi sponsort wederom de bonnen voor de Woman of the Match voor vrouwen 1. En ING verlengt het contract met 3 jaar. Dan zijn we ook nog op zoek naar een shirtsponsor voor het nieuwe te vormen damesteam 7x7 30+.
Mag ik even terugkomen, Bram?
Oh. Graag, Jaap.
Want ik heb hier toch echt het berichtje dat ik in onze appgroep heb gestuurd. Ted, die zei, dat is een moeilijke vraag deze keer, mannen. Maar wij dachten Chinees restaurant Lotus. Al twijfelen we wel.
Ja, dat begrijp ik wel.
Nou ja, die twijfels die snappen we. Maar we gokken er toch op. Leuke uitzending weer. En dan doelt hij op die met Erik Leijboer.
Ja.
En Tunnel, Koen, die zegt, hey mannen, na mijn weten is het niet van naam veranderd. Nou ja, dat zei ik dus net. Groeten, vriend van de show, Koen. En terwijl wij de aflevering opnamen Erik, kwam Kevin Vreken met een mailtje over de vorige. Maar ja, toen hadden we al...
Toen waren we al begonnen.
Ja, het goede antwoord, Jacqueline van der Lee had hij, maar hij was te laat.
We hebben een worst langsgebracht bij... Mirjam Marcus. was daar volledig door verrast, want die had de aflevering nog niet gehoord met Erik.
Schandalig.
Ja. Dus,
en toen hebben die worst weer mee naar huis
uitgedeeld, op de foto gegaan. Ik kan me nog wel herinneren dat wij toen een weekend weg waren. Toen heb ik echt het vuur uit mijn sloffen gelopen, speciaal voor de wandelchallenge van Dames 1. Nou, ik denk, ik ben niet meer in te halen. We pakten elke hoek, elk park pakten we mee. En Mirjam die won met vlag en wimpel. Dus alsnog gefeliciteerd. Maar ook met de Netflix rookworst. Technische zaken. Leendert den Otter die heeft definitief getekend voor nog een jaar Vrouwen 1. Ik denk dat we daar heel erg blij mee om mogen zijn.
Zeker, anders had hij misschien naar tweede gekund, dacht ik.
Ja, want die zoeken inderdaad nog een trainer / begeleider. En ook zijn we op zoek naar een assistent consul om Albert de Dekker te ondersteunen. En Albert de Dekker moeten jullie wel bekend voorkomen als...
Maar hier aan de overkant zitten twee mannen die kunnen dan in de voetsporen trainen van hun vader of opa als consul. Dus misschien hebben we het hier aan tafel moeten zoeken.
Ja, nou ja, denk erover na, jongens.
Grote stilte.
Ja, grote stilte. En dan zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers voor de kantine. Ja, dat zal overal, zal bij Dynamo, overal hetzelfde. Er zijn nog wel wat gaten te vullen hier en daar. Maar ook een stukje ondersteuning naar de commissie toe. En dan over kantinecommissie gesproken. Aanstaande zaterdag is de vrijwilligersavond van Sint-Georges, onze bevriende Kochelands Club. En er komen dus altijd 3 kantinetoppers te staan die onze club afvaardigt. En dat zijn niet de minste. Richard Laan, Rob van der Heijden en mijzelf. Ik heb me ook opgegeven om daar aanwezig te zijn om te tappen. Dus het wordt gezellig, denk ik.
Ja, en dan hebben we 21 maart nog, Bram. Dan is er een sponsor / Club van 100 uitje.
Ja.
In de vorm van een bedrijfsestafette.
Oh ja, daar had Erik de vorige keer over, ja. Ja,
ja. Ja, maar dat en de zit eraan te komen. En de kermisborrel.
Ja. Ja. Dus Pieter, er is reden genoeg om gewoon weer in de auto te stappen en weer naar de Goren te rijden vanuit Delft. Want er zijn enorm veel activiteiten. Kunnen alleen nog even lid worden van de Club van 100.
Club van 100. Hmm. Maar ja, elke reden om hier naartoe te komen is een goede reden.
Ja toch? Ja. Prima. De beste elf. De beste elf. De beste elf.
Ja, Flippy is er dan wel niet, maar de mooiste tune die moet er natuurlijk gewoon in. Want we hebben de beste elf. En Jos, jij gaat de beste elf doen. Ik ben wel zeer benieuwd, want je hebt al een hoop namen genoemd.
Ja, ik ben ook zeer benieuwd. Het was ook niet makkelijk, nou, moet ik zeggen.
Naar de reacties.
Nou, ik moet zeggen, het was niet eenvoudig. Ik heb wel toch wat moeten puzzelen en ik heb ook wat andere podcasts terug moeten luisteren. Ja. Een van de mooie podcasts was die natuurlijk met van de voormalige de topteam, C1-team van Frank en Tim.
Frank Bisschop.
Tim Koning. En wel, ik vond het wel bijzonder hoe ontzettend veel die gasten en met name Tim nog wist van... van die tijd.
Ik
ben blij dat deze mystery guest Pieter... Nou heb ik Pieter ook een tijdje geleden een foto gestuurd van toen de A1. En weten dat Pieter een enorm goed geheugen had van vroeger. Maar dat viel me toch een beetje tegen. Hij wist toch niet alle namen meer.
Blijkbaar is mijn geheugen net zo slecht als dat van jou, joh.
Nou, inderdaad, ja. Ja, dat was, vond ik ook wel weer verrassend.
Maar moest je nou nog heel erg krassen toen je Pieter binnen zag komen? Of,
Nou, ik zou je zeggen, Pieter... Je staat erbij, man.
Sta ik erbij?
Ja, ongelooflijk. En dat wist ik niet van tevoren dat je zou komen, hè?
Dat geeft toch ook maar weer aan dat je een slecht geheugen hebt, jongens?
Ja,
dat
mij wel bij zit.
Nou, dan komt er nu een lofzang van 10 minuten over Pieter Visser.
We beginnen meteen met...
De voetballer.
De voetballer, ja.
De voetballer Pieter Visser. Ja, je staat op de plek van de voorstopper. Of moeten we gewoon bij de keeper beginnen, hè?
Laten we bij de keeper beginnen.
Ja, Pieter ook. Op doel.
Pieter op doel, Pieter linksback...
FC Pieter Visser.
Op doel heb ik Frankie Bisschop. Het is misschien niet de beste keeper, maar het was wel diegene die in de C1 geen doelpunt liet gebeuren. die alles tegenhield in die C1. En ik kan me van die C1 overigens ook nog herinneren dat ik een van die wedstrijden zelf op dorp gestaan.
Nee, mag.
En ik dacht, ik weet niet meer, misschien was Frankie geblesseerd of zo. Maar ik heb net even gecheckt bij Pieter. Pieter kan zich dat ook nog herinneren. Dus ik heb ook een wedstrijdje op doel gestaan en ik vond het reuze spannend. Want ja, er stond allereerst een heleboel geld op. Frank die zou een flinke bak geld krijgen als ze geen doelpunt tegen zouden krijgen. En ik vond het een heel spannend op doel. Maar ja, uiteindelijk iets van 2 of 3 ballen op doel gekregen. Dus het stelde helemaal niks voor.
Gewoon van je eigen medespelers.
Ja, een tikje terug jongens, niet te hard. En naast het doel graag. Dus ja, dat en daarom dus Frankie Bisschop. En ook omdat het een leuke gast is. En, ja. En mijn voormalige buurjongen in Berghout.
Ja, inderdaad, op dus, de Westeinde.
Om die reden. Nou, dan gaan we door naar de linksback. Linksback heb ik Henk Kunst. Weet ik niet of ik hem op de goede plek heb neergezet. Maar als back, ik weet, die gast daar moet je 100 keer langs. En als je er langs bent, dan komt hij weer terug. Een uitstekende, keiharde verdediger. Ja, dus die hoort gewoon die plek. Klaar.
Ja.
Geen discussie over.
Dat snap ik wel. Henk had ook een eigen fanclub bij Edo, hè? Heb ik me wel eens laten vertellen. Ja. Met eigen sjaaltjes en zo. Ja. Tenminste, die verhalen.
Pure cultfiguur met zijn lange, lange haren. Op te stomen langs de zijlijn. Ja,
Heel veel energie.
Keken wij graag naar als jonge mensen. Dat is bijzonder, hè?
Zeker weten. Veel energie.
Ja.
En was er altijd klaar voor. Geen gemekker, aanpakken. Dus, dat was de linksback. Dan gaan we naar de laatste man. Jos Keizer. IJzersterk. Topvoetballer. Veel techniek, maar ook enorm snel. Dus die hoort daar gewoon die plek.
Ja.
Dus toen stond hij al achterin. Want Jos natuurlijk eigenlijk voorin als spits is.
Ik kan me herinneren dat ik wel eens met hem heb gevoetbald en dat hij achterin stond.
Ja, nee, ja. Ik weet dat ik hem voor het eerst bij Edo zag. Toen voetbalde hij ook achterin. Dat deed hij heel goed. Ondanks dat hij nooit kopte. Maar,
dat klopt, maar daarom staat Pieter Visser.
Voorstopper, voor het koppen.
Voorstopper.
Pieter. Hadden we doorgesproken, hè?
Ja, dat hadden we doorgesproken. En dat was natuurlijk... heel gemakkelijk, want ik stond regelmatig laatste man. Dan kwam er weer zo'n hoge bal aan met zo'n hele zware bal. En dan was het, Pieter koppen! Nou, Pieter ging weer hoor.
Ik heb er nog hoofdpijn van.
Dus ja, Pieter, jij hoorde op de plek, jongen. Sterk, veel koppen.
Je bent toch niet voor niks gekomen, Pieter?
Dat blijkt.
Ja.
Een groot compliment, hè? Hey, de beste elf.
Ik ben er stil van.
Ja, dat snap ik. Op rechtsback heb ik staan Richard Laan. Ik dacht dat hij eerlijk gezegd meer hals speelde. Maar
Richard kan alles.
Die gozer die is gewoon zo snel. En ik kan me niet zo heel veel meer herinneren van die tijd. Maar Richard stond me altijd wel bij.
Ja.
Een hele snelle voetballer. Goede techniek. Die moet je er gewoon bij hebben. Klaar.
Nooit opgeven.
Ja. Dan heb ik rechtshalf Gerrit Buisman. Ik heb hem nooit zien voetballen, maar ik vind gewoon dat hij in het elftal thuis hoort. Het is alleen maar omdat hij in de derde klasse KNVB heeft gevoetbald. Ja, het hoogste niveau wat Edo ooit bereikt heeft. Ja. En,
2 keer 2 seizoenen.
Ja, is dat zo? Ja, seizoenen, dat wist ik niet
eens. 2 seizoenen in de jaren 50, dus met Gerard. En 2 seizoen in...
Met Jan Pronk.
Zeker.
En Eduard Seuren.
Ja.
En daar hebben we ook nog een aflevering
over.
Of is dat weer een andere lichting?
Eduard Seuren was jaren 70. Dit is...
Oké. Okay.
Maar bedoel je dat ze 2 jaar in deze klasse hebben gespeeld?
Edo heeft 2 jaar in de jaren 50 in de derde klasse gespeeld. Ja. En toen degradeerden ze naar de vierde.
Ja.
En in de jaren... 2 jaar geleden degradeerden ze weer naar... na 2 jaar derde klasse weer naar de vierde klasse.
Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, nou goed. In ieder geval, hij hoort er thuis. En... hij heeft iets van 8 jaar, zag ik, in het eerste gevoetbal.
En hij was altijd rechtshalf?
Ja, meestal rechtshalf. Dat was een vaste plek. En omdat hij rechtshalf, ik hem op rechtshalf heb neergezet, heb ik Peter de Jong linkshalf neergezet. Peter de Jong was een gast met ook een hele goede techniek, maar dat zag er altijd heel makkelijk uit bij hem.
Ja.
En hij was best wel snel, maar ook dat zag je niet, dat hij snel was, totdat hij ging rennen. En dan ontdekte hij dat hij best snel was. Ik zie het ook een beetje bij met zijn tennis. Ook met tennis oogde hij niet zo snel. Maar was hij dat vroeger wel, want inmiddels is hij ook niet meer zo snel.
Aha.
Dan klopt het ook wat je ziet met hoe snel hij ook werkelijk is. Maar toen was hij echt snel, ook al toonde dat niet zo. Dus vandaar heb ik hem verhuisd naar de linkshalfplek, want hij stond meestal rechtshalf. Nou, mid-mid zal jullie niet verbazen, Sjossie Buijs.
Kijk,
vond dat
ja.
De beste voetballer van de C1 ook bij ons. En ik ze, ja, die komt ongetwijfeld vele keren voor in de beste
zeker,
elf.
Zeker.
Ik moet mijn beste elf nog altijd maken. Ik denk dat we meer dan 90 afleveringen hebben. Maar ik ben nog nooit aan de beurt geweest. Ligt vooral aan mezelf. Maar ja, ik heb natuurlijk ook een aantal jaren met Jos gevoetbald. Of met Sjors gevoetbald. Maar jeetje, Jos. Ja, Sjors. Ik ben één keer topscorer geweest van Edo 4. Maar dat kwam alleen maar doordat ik die ballen van Sjors Buijs kreeg.
Ja.
En dan stond ik zelf linkshalf.
Ja. Ja, een gozer met een prachtige techniek en een heel goed inzicht. De perfecte mid-mid.
Ja, heel goed.
Dan gaan we naar de linksbuiten. Kees Overboom. Ook weer
Jan
van de CA.
Zoon.
Janzoon, ja.
Ja.
Ja, ja. Mooie stijl, mooie techniek.
Ja.
Stylist. Scoorde ook best veel in die tijd, kan ik me herinneren. Een mooie voetballer om te zien.
Aanvoerder van RK Edo 1 toen ze kampioen werden in 1990. Kees Overboom.
Ja, dat weet jij dan weer.
Ging naar Zwaluwe.
Ging daarna naar Zwaluwe, ja.
De spits. Ja. Olaf Brix.
Toch?
Ja.
Staat er ook prominent op die elftal foto die we zojuist hebben gepost. Ja, het is geweldig.
Geweldig voetballer.
Olaf komt eigenlijk ook altijd wel voorbij. Als het een beetje onze lichting ook is. Want die hebben ook best wel heel lang het eerste ook gespeeld. Er zijn heel veel jongens die met hem hebben gespeeld.
Ja, maar hij kon natuurlijk ook verschrikkelijk goed voetballen.
Bizar.
Maar ja,
zeker
gewoon
weten.
Te weinig
zeker
uit
weten.
Zijn carrière gehaald.
Ja. Ja. Maar hij hoort daar gewoon thuis. Op die plek.
Van wat voor muziek hield Olaf eigenlijk? Jammer dat Flippen niet is trouwens. Je hebt er altijd wel anekdotes. Want we zaten dan met Olaf en Flip in de auto. En dan draaide hij echt van die snoeiharde hardrock. En dan ging hij heel hard hoog meezingen.
Ja, Olaf was ook meteen, want vroeger had je gewoon lidnummers van 3 cijfers, dat was dan van je club. Tegenwoordig is mijn lidnummer van de KVB, dus dat is CBRQ34O, niemand die weet dat, maar vroeger was het gewoon 3 cijfers. En Olaf, Marco van de Jacht, die had 666.
Okay.
En Olaf was dan meteen, ja Marco, die heeft The Number of the Beast, was natuurlijk een nummer van Iron Maiden ook. Want ja, dat was zijn favoriete muziek.
Ja, Olaf.
Ja, inderdaad. Ja, en dan hebben we nog een rechtsbuiten over. En daar heb ik toch wel even over getwijfeld. En vervolgens heb ik Ruben gevraagd. Ruben, wie zouden we kiezen als rechtsbuiten? En we hebben gekozen voor iemand van het huidige eerste team van Edo. En we kwamen allebei tot dezelfde naam. Chris van der Heijden.
Echt waar? Wat
ja.
Voor Chris. Ja.
Gefeliciteerd Chris.
Nou.
Je zit erbij. Met allemaal oude mannen.
Ja, precies.
Ja, maar wel leuk. Ja. We dachten een leuke mix.
Ja. Waren jullie erbij hier bij die beslissingswedstrijd tegen Kwiek?
Toen hebben ze hem...
Toen won Edo met 2-0. En Chris van der Heijden die werd ingevlogen van Ibiza om bij die wedstrijd te zijn. Omdat hij daar moest werken. Ja. En iets eerder teruggekomen en hij schoot er toch een bal in.
Ja, bizar.
Niet normaal.
Hij wil nog wel eens van afstand schieten, Chris.
Oké. Okay.
En dat lukte regelmatig tegen DSS ook weer. Ja, prachtig.
Nou ja, toen ze dat jaar ervoor kampioen werden, zeg ik toch goed? Ja, toen schoot hij er natuurlijk al een schitterende bal in. Misschien wel 2.
Ja, tegen HSV Sport.
Maar hier toen ook weer. Dus ja, als het even moet gebeuren, dan
moet je Chris erbij hebben.
Ja, nou, ja dan ja.
Goeie voetballer. Ja, ik heb hier een paar keer zien voetballen ook tegen Dynamo. En dat is de reden waarom je op die plek staat.
Mooi. Heb je nog geleiders, trainers, vlaggers?
Ja, nou ja, geleider is niet zo heel moeilijk. Want daar staat weer Gerard Buijsman natuurlijk.
Ja.
Dubbelrol. Ik weet niet of het is toegestaan, maar bij deze...
Nou, maar die had hij bij Edo ook altijd.
Ja, dat klopt.
Dubbele rollen.
Ja.
Dus wat dat betreft.
Dus Gerard Buijsman als geleide grensrechter. En ik heb als coach Cor Kooistra.
Kijk.
Ja.
En Cor Kooistra Dat was iemand die heeft een jaar of vijf volgens mij het eerste gecoacht. En dit was in de tijd dat ik al veel met mijn vader mee ging. Ik vond dat volgens mij was hij een reservekeeper geweest van AZ vroeger. Een hele charismatische man met een heel goed verhaal. Hij was best wel jong dat hij coach van Edo werd. En,
dat was zijn eerste club ook, dacht ik.
Dat zou kunnen, maar dat straalde hij in ieder geval niet uit. Hij had echt een en die gozer, ja, hij kon onwijs zelf heel goed voetballen. Maar hij kon had gewoon goed kijken op het spelletje. En daarnaast kende ik hem wat beter, omdat mijn ouders gingen ook met hem en zijn vrouw om privé. Dus af en toe ben ik bij hem thuis geweest en dan kwam hij bij ons thuis. En dan gingen we een potje voetballen bij ons achter in Berkhout. Nou, echt bizar hoe die gozer kon voetballen.
Ja.
Maar met name de uitstraling en charisma en verstand van voetbal. Dat is de reden waarom hij op die plek staat.
Mooi.
De beste elf, de beste elf, de beste elf, zonder Trippie zelf.
Ja, en dan gaan we tot slot van deze aflevering. Gaan we natuurlijk nog even vooruitblikken op aanstaande zondag, waar de wedstrijd Dynamo 1 tegen RK Edo 1 zal worden gespeeld. Ruben, wat gaat ons allemaal te wachten staan zondag? Want ik hoorde iets over gerooide bomen, sfeeracties. Kan je al een tipje van de sluier geven? Zullen we het gewoon lekker over de wedstrijd hebben?
Nou, laten we het maar over de wedstrijd hebben. Maar ik zou wel zeggen, oor op ermee. Nee, ik verwacht eigenlijk een doelpuntrijke wedstrijd. En ondanks dat RK Edo toch wel wat hoger staat in de competitie dan Dynamo, is het toch weer een wedstrijd op zich.
Ja,
als ik er een cliché in mag gooien. Maar ik zou toch inzetten op een 3-2 overwinning voor Dynamo.
We gaan inzetten dus. Gaan we deze even noteren voor Ruben Buisman.
Is dat genoteerd?
3-2 voor Dynamo. Nou, dan doen we meteen een oproep aan alle andere luisteraars. Nou, dan beginnen we bij de heren hier aan tafel. Pieter, wat denk jij ervan?
Nou, zo te horen wordt het een loterij. Dus dan ga ik voor een gelijkspel. Ik maak er 4-4 van.
Als je wint, Pieter, dan ontvang jij een waanzinnig lekkere Netflix rookworst, wist je dat?
Wow. Dan moeten we naar Delft.
Dan moeten we naar Delft. Nou, dan gaan we jou weer met een list, gaan we jou gewoon weer deze kant op.
Ja, we hadden net natuurlijk een geweldige beste elf. En nou ja, Pieter stond erin. Ja, ik doe even een zijpaadje voordat we de andere uitslagen gaan voorspellen. Maar ik zat nog even te kijken naar die mensen die allemaal in die beste elf stonden van Jos. Frank Bisschop, die ging naar Berkhout. Jos Buisman, die werd trainer bij Dynamo. Pieter ging naar Delft. Jos Buis, die kwam van Sint-Jos.
Ja.
Peter de Jong, die ging nog bij Dynamo voetballen. Kees Overboom ging naar Zwaluwe. Chris van der Heijden, ja, die blijft gewoon altijd natuurlijk
levenslang.
Maar een hoop zijn uitgeweken.
Ja, maar ja, daar werd natuurlijk aan getrokken. Ik bedoel,
er is zoveel talent, jongens.
Als een
lopend
vuurtje
door
het land.
En dat is nog steeds zo, hè? Anders dan speelden we nu niet tegen Dynamo natuurlijk.
Ja, precies.
Maar ja.
Jos, wat denk jij ervan zondag? Je bent van de partij, heb ik uit de
betrouwbare
bronnen.
Ja, ik heb me stellig voorgenomen om erbij te zijn en vooral heel veel na te praten na de wedstrijd in de kantine.
Komt er nog wat, Ruben, in de kantine?
Ja, zangetje. Kantine langer open. Wordt gezellig, hoor.
Ja, en wie is het? Wie wordt het? Weet je wie het is, de zanger?
Annelies Smits. Oh, zangeres hebben.
Okay. Oh, thuiswedstrijd.
Ja, die kennen wij.
Annelie heeft de beste elf tune ingezongen.
Nou,
was dat geen
allemaal naar de kantine van Dynamo. En dan moeten ze dat liedje of die tune ook nog eens een keer zingen.
Ja,
dat
nou, zou zijn.
Nou, moeten we kunnen vragen aan de top.
Ja, zeker. Jij erbij, fotootje, filmpje. Het komt helemaal goed.
Wordt geweldig. Maar uitslag, jongens, wat denk jij?
Ja, ik denk toch ook wel een gelijkspelletje.
Oh, joh.
Ik ga voor 3-3.
Ik ga voor het tegenovergestelde. Ik vind Ruben.
Het tegenovergestelde van 3-3.
Ik ga het tegenovergestelde van Ruben doen. Ik maak er 2-3 van. Met denk ik wel weer een hatenboertje tussendoor.
Dan ga ik voor 3-7.
Ja hoor.
Ik zou het doen bedreigen.
Lust geen worst.
Jawel, maar kijk. 3-3 en 4-4, dat wordt natuurlijk heel vaak geopperd. Want het wordt een doelpuntrijke wedstrijd. En als je de uitslagen van Edo ziet, is dat terecht. Maar ik denk dat als het 3-7 wordt, dat ik dan de enige ben. En dan hoeft er niet geloot te worden, Bram.
Dat kan je wel zeggen. Maar we gaan nu een oproep doen aan alle luisteraars. Ja. Om alsjeblieft ook in te gaan zenden. Stuur een mail met jouw voorspelling naar het e-mailadres dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. En dan is voor de nieuwe luisteraars, is de jongens van de gestampte podcast is aan elkaar. Best ingewikkeld wordt die gevonden. Maar ja, probeer het en voorspel je uitslag. En dan ding je mee naar de overheerlijke, waanzinnige Netflix rookworst. Ja, en dan zijn we nu echt aangekomen tot het einde van deze aflevering. Aflevering 9 alweer, seizoen 6. Gaan wij de heren aan tafel hartelijk danken voor de bijdrage aan deze aflevering, Pieter.
Het was heel leuk om te doen.
Ja, ja. Super tof dat jij de reis hebt ondernomen om hier aanwezig te zijn. Als een soort van sidekick, CQ / opvolger van ons Flip. Je hebt het heel goed gedaan, maar ja, dus prima. Hartstikke bedankt.
Ook bedankt.
Ja. En Ruben, jou ook bedankt voor je bijdrage.
Jullie ook bedankt.
We gaan je zondag zien, denk ik.
Zeker.
Zeker de derde helft eventjes. En ook Jos bedankt voor je bijdrage. Is best 11 en de mooie verhalen.
Graag gedaan. En ook hartstikke leuk dat Pieter tot mijn verrassing even aanschoof.
De vaders. Ja. Dus hartstikke mooi. Hebben we tot slot nog wat berichten. Geboren Lennon. En dat is de zoon van Robin Veld en zijn Jenny. En dan feliciteren wij tot slot Marien en Ada Laan. En die zijn 50 jaar getrouwd.
Ja, houd dat maar vol, hè.
50 jaar. Superknap. Superknap. Gefeliciteerd.
Bij deze een woord van dank voor sponsor Anton Constructiewerken, Muziekschool Kogeland, Netflix voor de rookworsten, Frank Knijn Consultant, Bol Schildersbedrijf, B-Art Design en B-Art Projects, raadslid Ed Dekker, Michiel Beemster, Carlo Veld en uiteraard iedereen voor het luisteren. En heb je nog vragen of suggesties en ideeën? Mail gerust naar de jongens van de gestampte podcast @gmail.com. Tot de volgende keer.